Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der lege schare, God zij mij uw huis en tempel zangen. En zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongstjes neer in het kunstig nest bij uw altaren. We willen gaan zingen van Psalm 84, de versen 1 en 2.
Thank you.
De schriftlezing vindt u in het evangelie na de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23. En we lezen de versen 33 tot en met 43. Lucas 23 vanaf vers 33 tot en met vers 43. Waar wij Gods woord lezen. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigde zij hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders hem. Ze zeiden, anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde hem, bestrafte hem, vrees zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat, en wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden voor deze laatste lijdenszondag vindt u in dit schriftgedeelte, Lucas 23, vanaf vers 39 tot en met vers 43. 39 tot en met 43. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem, vrees zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Tot zover bidden wij nu samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Hoe lieflijk zijn mij uw woningen, o Heere. Wat spreken zulke woorden? Als wij met zo weinigen in uw huis zijn en uw gemeente thuis moest blijven, in de huiskamer, in de ziekenkamer. U weet waar wij ons bevinden. En o, wat kan er een verlangen leven om samen op te gaan naar de voorhoven van de Heer. De plaats waar u in het bijzonder uw voetstappen zet. Waar u uw stem doet horen. Waar u de gemeenschap zoekt met verloren zondaar. Plaats waar u de eeuwen door mensen riep uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Ze trok uit de duisternis van de zonde, om te zien op dat licht dat in de Heer Jezus Christus is opgegaan. O, wat is er van hem gezongen toen hij geboren werd, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van hemels troon straalt volk bij volk in de ogen. En nu aan de voet van het kruis verkeren, weten hoe de duisternis over hem zich heeft uitgestrekt. En niet alleen over hem, maar over de gehele aarde. Van de zesde tot de negende uren toe. Waar de hemelse vader het contact met zijn enige geboren zoon, zijn lief kind Jezus, verbrak. En hij in de eeuwige verlatenheid ten onder ging. Nedergedaald en helle beleiden wij al met de kerk van alle plaatsen en alle tijden. O God, wij komen nu binnen. Of wij ogen krijgen om te zien vanmorgen. Voor het eerst of opnieuw. Omdat wij mogen zien op het Lam van God dat de zonden van de wereld wegdraagt. Een van uw knechten heeft het zijn gemeente toegeroepen. Glasgow, Glasgow. Eén blik op Jezus en u bent behouden. Of misschien zijn er wel onder ons of thuis die inderdaad zuchten onder hun verloren bestaan en maar niet uit de warboel van hun verzondigde leven kunnen geraken. O scheppere geest, doorwaai dan de hof van deze harten van morgen, opdat men vanuit hun zondennood zou roepen, net als de moordenaar aan het kruis: denk aan mij toch in genade. Dat is de weg waarin gij uzelf weg wilt schenken aan de voornaamste der zondaren. Dan is het zelfs om 12:01 nog niet te laat om ons met onze zonden en ellenden tot u zich ter genezing te wenden. En Heere, wat een zegen als we er weet van mogen hebben. Wat het is om de ogen te slaan op uw ogezegende Heere Jezus Christus. Van wie toch alleen onze hulp kan komen. Hebben we het zojuist nog beleden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Immers er is niets wat gemaakt is dat niet door u gemaakt is. En daarom, Heere, waar dan heen? Tot u alleen. O, breid dan vanmorgen uw vleugelen over ons uit, zowel in spreken als in luisteren, opdat wij het mogen ervaren. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken, het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Heere, maak het goed hier en thuis. Verheerlijk uw naam, breid uw gemeente uit, wil uw kinderen voeden met het vette van uw huis. We vragen het u alles in de vergeving onze zonden en om de verdiensten van de Heere Jezus, uit genade alleen. Amen. De kerkraad heeft de volgende mededelingen voor u. Aanstaande vrijdag, Goede Vrijdag, hoopt 19:30 dominee van Wijk voor te gaan. Zondag, Eerste Paasdag, hoopt in de morgendienst dominee van Wijk voor te gaan. En in de avonddienst proponent van Ginkel uit Maartensdijk. Maandag, Tweede Paasdag, hoopt in de morgendienst dominee van Wijk voor te gaan. Op Eerste Paasdag om 14:30 zal voor de kinderen van de zonderschool een uitzending zijn, waarbij het opstandingsevangelie van de Heer Jezus centraal zal staan. Aanstaande woensdag om 19:30 zal er weer een moment van bezinning en gebed zijn dat verzorgd wordt door de kerkenraad en via de websites wordt uitgezonden. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Er staat hier niets over collecte op, maar die wordt zelfs niet gehouden, denk ik. Nee, oké. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 22, vers 4, 7. en 12. Al wie mij ziet, bespot mij boos te moe. Vers 7, ze rukken aan met opgesperde mond. En ook het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heere. We noemden u de versen 4, 7 en 12 van Psalm 22. gemeente, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Dit is het paradijs waarover Paulus spreekt in 2 Korinther 12. Daar zegt hij dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. Daar hebt u het ten in. En onuitsprekelijke dingen heeft gezien die hem niet geoorloofd zijn uit te spreken. Ook de Heer Jezus heeft van dit paradijs getuigd in Openbaring 2, die overwint. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. En dan is de vraag, wat is een paradijs eigenlijk? Wel, het is een lusthof. Een tuin vol van bekoorlijkheid en heerlijkheid. Dat zal u ook wel eens overkomen, zeker nu in deze prachtige lentetijd. Zodra het gewone natuurlandschap, voor zover je daarover kan spreken, zolang we dat zien, maar ineens er dingen zijn die dat overstijgen, dan zeggen we, och, het lijkt wel iets van het paradijs te hebben. In Zuid-Afrika heb je in het noorden van de Drakensbergen een plaats met een overweldigend mooi uitzicht. En het is zo'n indrukwekkend panorama dat men het God's window noemt. Alsof je door het raam van God zelf naar de schepping mag kijken. Maar als je aan ons kerkmensen zou vragen wat is het paradijs, dan denken wij natuurlijk in de eerste plaats aan de Hof van Eden uit Genesis 2. Waar de mens als man en vrouw mocht leven en dat in volmaakte harmonie met zijn schepper, als ook met de dieren, de planten en de bomen. De hele schepping was vol van Gods heerlijkheid. En dan is het toch opmerkelijk dat dat woord paradijs niet valt in het boek Genesis. Maar in het boek Hooglied, daar komt het voor de eerste keer tegen, wel in Hooglied 4... En dan is het ook heel opmerkelijk wat daar gezegd wordt. Want daar beschrijft de bruidegom Christus zijn bruid. Dat is een kerk, dat is een gemeente. Maar dat is ook het kind van God, het individu, de enkeling. Daar zegt hij tegen mijn zuster. O bruid, gij zijt een besloten hof. Een besloten wel. Een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs. Daar hebt u het weer. Van granaatappelen met edele vruchten. Cypres met nardes. Hier dus het paradijs als de beschrijving van de heerlijke schoonheid en de vruchtbaarheid van de bruid van Christus. U moet weten dat in de Hebreeuwse taal dat woord paradijs niet eens bestond. Salomo heeft een leenwoord gebruikt, zoals we dat noemen, uit de Persische taal, het land van de sprookjes, het land van de duizend en één nachten vol van de meest heerlijke geuren en betoverende kleurencombinaties. Paradijs dus, uitgedrukt om het volmaakte gestalte te geven, maar daarmee tegelijkertijd ook voor ons, gevallen zondige mensen, levend hier op aarde, op het onbereikbare daarvan. Het heeft dan ons ook heel wat te zeggen dat de Bijbel in het boek Genesis begint om in de Hof van Eden zo'n heerlijk oord te schilderen. En dat niet als een sprookje, nee, als een realiteit. Als geschiedenis van God met zijn mensheid. Hoe die eerste mensen inderdaad in zulke paradijselijke omstandigheden hebben geleefd, waar alles bloeide en groeide tot eer van de grote schepper aller dingen. Zo heeft God zijn schepping bedoeld. En daar gaat het ook weer naartoe. Wat een toekomst. Daar gaat het heen. Want ziet, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En nu komt dat woordje paradijs eerst in Hooglied 4 in het Oude Testament. En nu pas voor de tweede keer voor in het Nieuwe Testament. In onze tekstwoord. Op een plaats waar totaal niets meer van het paradijs zichtbaar is. Want de Heilige Geest brengt ons vanmorgen op de kruisheuvel Golgotha, waar dood en verderf, lijden, disharmonie, lastertaal en vloeken niet anders dan de geur van de zonde verspreiden. Hier wordt Jezus, de mooiste mens die God ooit gemaakt heeft, gekruisigd. Zo wordt hij ook genoemd, hij die de schoonste is onder de mensenkinderen. Zo spreekt Psalm 45 toch over hem. Hij is Gods eigen lieve zoon, die in onze menselijke natuur, naar lichaam en ziel beide, naar deze aarde is gekomen. En hij had zomaar in dat paradijs Gods kunnen leven. Voor hem geen enkel beletsel. Zonder zonde. Hij zou zomaar hebben kunnen eten van de boom des levens. Deze tweede Adam, die wel gehoorzaam is gebleven tot het einde toe, zegt de schrift. Nooit geen zonde gehad of gedaan, die het kon zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde. Ach, kijk nu eens wie hier aan het kruis hangt. Daar hangt nu vaders pronkjuweel. Zijn enige lieve zoon. Nooit geen zonde gehad of gedaan, maar hier tot zonde gemaakt. Een vloek geworden zijnde voor ons. En daar hangt hij tussen twee moordenaars, zowel links als rechts van hem, Johannes zegt, en Jezus in het midden, dat wil zeggen, als de grootste misdadiger, hangt hij daar tussen twee moordenaars. En dan kunnen we zeggen, lieve mensen, Jezus sterft zoals hij geleefd heeft, tussen zondaar. Daar is hij nou voor gekomen. Niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Dat is nu zijn liefste werk geweest. Zijn naam is toch zaligmaker. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Dat biedt perspectief, lieve broeder. Als het anders zou zijn, dan zou het voor u, en dan zou het voor jou die meeluistert nu, en dan zou het voor mij volstrekt verloren zijn. O, wat wordt dat kruis dan ons dierbaar, nietwaar? Ja, vooral hij die de gekruisigde is. Als je het nou in het geloof mag zingen, mijn verlosser hangt aan het kruis en hij hangt er mijnentwege. Mij ten zegen van de vloek maakt hij mij vrij. Dit deed ik voor u, waar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Oh, het is toch wat dat zijn arbeidsveld nou. Het zondaarsleven was. En nu eindigt hij zijn leven tenslotte tussen twee moordenaars. Wij zouden ze hells angels kunnen noemen. Boodschappers van de hel. En wie nou denkt onder ons dat mensen die sterven gaan ernst zouden maken met hun dood en hun leven zijnde, die komen bedrogen uit, want niets is minder waar. Toen niet en nu niet. Er gaan meer mensen vloekend verloren dan dat er zingend naar de hemel gaan. En daar is het gedrag van deze twee moordenaars een tastbaar bewijs van. Want ze hangen met Jezus aan het kruis. En toch wordt Jezus door deze beide moordenaars gesmaad en gelasterd. Daar staat in onze tekst dat één van de kwaaddoeners hem lasterde. Door te zeggen, indien gij de Christus, dat wil zeggen de Messias zijt, verloos u zelf van ons. Maar de evangelisten Marcus en Matthäus beschrijven hoe beide misdadigers hem smaden en hem verwijten maken. Dus deze beide moordenaars hebben gelasterd en hem verwijten gemaakt. En het zijn Joden geweest. Ze spreken over de Messias, de gezalfde des Heren. Maar ze hebben in Jezus een valse Messias gezien. Vandaar die spot Als u dan de Messias bent, verlos u zelf en ons. Weet u wat zo opmerkelijk is? Dat deze twee stervende Joodse moordenaars partij kiezen tegen hun lotgenoot, Jezus. Dat is heel opmerkelijk, want zeg maar in gewone verhoudingen zoeken lotgenoten elkaar op. Dan willen ze elkaar tot steun zijn. Maar met Jezus in de buurt lijken alle menselijke verhoudingen ver te zoeken. Want de moordenaars die nemen gewoon de spot over van de overpriesters en van de schriftgeleerden en van de ouderlingen en van de fariseeën en ook de Romeinse soldaat. De Joden zeggen, indien u de Messias zijt, kom van het kruis af, dan zullen we in u geloven. En de Romeinse soldaten zeggen, als je de koning der Joden bent, verlos je dan. Ja, wie spot er nou eigenlijk niet? Nou, dat is maar een heel klein gezelschap, dat blijft beperkt door enkele vrouwen en Johannes. En die staan nog van verre ook en dan onverwacht en onverdacht. Ongedacht gaat er ineens een totaal andere wind waaien. De wind, zo hebben we het zojuist wel gevoeld met elkaar, die waaide uit de hel. Vol spot, vol hoon, vol lasten, vol verwijten. En nu begint ineens de wind uit de hemel te waaien. Dat is het blazen van de wind van de Heilige Geest. Zoals de Geest van God zweefde boven de water bij de schepping, zo zweeft hij nu boven de kruisen van Golgotha bij de herschepping van een moordenaar. Want er gebeurt hier echt iets ongelooflijks. Je kunt het eigenlijk niet geloven. Want we horen nu ineens hoe die ene moordenaar de andere moordenaar bestraft. Met deze woorden, vreest gij ook God niet, daar geen hetzelfde oordeel zijt. Hier is toch iets fundamenteels veranderd. Deze moordenaar is nu met recht de andere geworden. Geloof en bekering maakt immers alles anders. Heeft Jezus het niet zo gezegd tegen Nicodemus, de wind blaast waarheen hij wil. Hoort zijn geluid en weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Alzo is er ieder die uit God geboren is. Nou, deze wind waait hier op Golgotha. Hier waait de wind uit de hemel, de wind van boven. En hier op Golgotha voltrekt zich nu dat wonder van de wedergeboorte. De wind van de Heilige Geest waait hier het hart van de moordenaar binnen om de hof van zijn totaal verloren en verzonderde leven te doorwaaien, te zuiveren van het kwaad, zodat er heerlijke geuren van specerijen, van genade en liefde, van geloof en gemeenschap, van waarschuwen en gunning, al op het kruis geroken worden ter voorbereiding van het paradijs. Het werk van de Heilige Geest blijkt wel heel effectief te zijn. Want in de eerste plaats is daar de bestraffing van zijn medebroeder in het kwaad. En dan ook al direct de aanzet om God te vrezen. Zo zegt hij toch, vreest gij ook God niet? Daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Met het negatieve spoort hij hier tot het positieve aan. Ik moet denken aan prediker 12. Vreest God en houdt zijn geboden. Want dat betaamt alle mensen. Ook deze twee moordenaars die hier hangen. Samen hebben ze Jezus bespot. Maar nu hij, die ene, tot die andere, tot geloof is gekomen. En dat is zo prachtig om te zien. En het is zo herkenbaar bij ieder kind van God. Die heeft onmiddellijk ook het behoud van zijn medebroeder in het kwaad op het oog. Zal hij zelf niet de grootste zondaar geweest zijn? En vandaar, vanuit de gunning, tot zijn medebroeder kon spreken, vreest gij ook God niet, daar geen hetzelfde oordeel zijt. Het is een bestraffing, maar wel van liefde. Niet uit de hoogte, maar vanuit de diepte. Wat klinkt toch in deze belijdenis van de moordenaar zijn ootmoedig buigen door voor het rechtvaardig oordeel van de Heere. Hij werd zich schuldig voor God en ook voor zijn medestander in het kwaad. Want hoor maar wat hij zegt. Wij ontvangen strafwaardig overeenkomstig wat we gedaan hebben. Kijk, dit is nu het wezenlijke van wat wij ook samen gezongen hebben met David uit Psalm 51. Eerst moest de profeet Nathan tot David komen om hem te wijzen op zijn moord en overspel. En nu horen we als het ware deze moordenaar samen met moordenaar David en overspeler David horen we samen zingen. Het is het lied van zondaren die geloven dat ze zondaren zijn. Ach, wij zeggen het zo makkelijk dat we zondaar zijn, nietwaar? Maar de vraag is altijd, geloven we het ook dat het zijn? Want als zodra we het gaan geloven dat we zondaar zijn, dan worden we tot God gebracht. Die met hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Kijk, dan gaan we van harte dat lied van David en van deze moordenaar meezingen. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde, die ik steeds voor ogen zweven heb tegen u, ja tegen u alleen misdreven, uw wil en wet, uw heilig, stout, versmaad. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog, dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik herken mijn schuld, u dat straf bewoog, u doen is rein, u vonnis gans rechtvaardig. En zo wordt deze moordenaar van zelfkennis en schuldbelijdenis gebracht tot dat ootmoedige gebed. Het is ook een gelovig gebed. Heere, gedenk mij als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Het is wat al die duizenden die daar langs dat kruis voorbij trekken. Die weten niet anders dan te holen en te spotten en te verwijten. Alles wat verkeerd is, wordt hier uitgegoten over deze gekruisigde koning der Joden. En in tegenstelling tot zijn medemoordenaar, die blijft volharden in ongeloof, ondanks deze aansporing om God te vrezen, voor die ene moordenaar blijken de weinige woorden die Jezus gesproken heeft vanaf het kruis een reuken des levens ten leven te zijn. Een enkel woord. Lieve gemeente van Hedel, hoeveel woorden hebben u al niet gehoord van hem? En door hem. Wat een woorden heeft hij al niet gesproken om u te behouden. Hoeveel woorden heeft hij al niet tot uw hart gesproken, kind van God. Ach, u leeft toch bij het woord dat uit zijn mond uitgaat. Zo mogen we toch ervaren hun leven. Aan mijn ziel dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stuur mij in rechte sporen. Maar u en jij die nog nooit gehoor wilde geven aan zijn woorden. Wat een ernstige waarschuwing gaat er van deze geschiedenis uit. Twee mannen die zo dicht bij Jezus zijn. Ze kunnen er bij wijze van spreken als hun handen niet aan het kruis genageld waren. Ze hadden hem kunnen aanraken bij wijze van spreken. En hij hangt daar om de zonde weg te nemen. Zo dicht bij Jezus. En dan toch nog verloren, terwijl u hem zojuist hebt horen bidden, voor zijn vijand. Dat was het eerste wat hij zei vanaf het kruis. Hij bad niet voor zijn volk, maar hij bad voor zijn vijand. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Misschien dringt het dan nu door. Je hebt het nooit geweten wat je deed door zijn woorden te verachten. Geen acht te geven op het woord dat van hem gesproken wordt. En dat te bedenken dat al de woorden die hij spreekt geest en leven zijn. O genade is op zijn lippen uitgestort. Laat ons dan zo luisteren naar hem. Die oren heeft, die moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. Nou, deze moordenaar, die heeft de woorden van Jezus, de weinige woorden, zeiden we, aangenomen voor wat ze waarlijk zijn. Woorden van God. En nu mag hij tegenover de belijdenis van eigen schuld en van eigen zonde en van eigen strafwaardigheid, mag hij, en hoe mooi is dat, de volledige onschuld van Jezus belijden. Dat is ook zo herkenbaar, hè? Dat is toch niet vreemd, hoop ik. Zo krijgt hij hem toch te zien als dat lam, dat volkomen lam, waar niets, maar dan ook niets aan mankeerde. Zo alleen kon hij als het Gode welbehagelijke lam ter slachting geleid worden. Maar het klinkt wel van hier, van de lippen van een moordenaar, deze. En misschien heeft hij wel met zijn hoofd naar hem geknikt. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan moet u weten dat de Romeinse rechter Pontius Pilatus tot drie man toe, tot het Joodse volk heeft gezegd: ik vind geen schuld in deze mens. De aardse rechter heeft hem onschuldig verklaard. En nu laat God dit nog eens bevestigen uit de mond van een schuldige moordenaar, dat zijn zoon onschuldig is. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hier horen we een moordenaar die zichzelf diep schuldig weet en kent vanuit zijn hart, dat nu vernieuwd is door de Heilige Geest, de volkomen onschuld van Jezus Christus belijdt. De moordenaar belijdt dat hij die straf heeft verdiend. Hij gelooft en belijdt dat hij Gods gramschap dubbelwaardig is. Maar nu hangt naast hem de Messias, de koning der Joden, die nooit iets onbehoorlijks heeft gedaan. En daarom vlucht hij nu met al zijn zonden en schuld tot Jezus. En zo zal de poort van het paradijs voor hem geopend worden. En niet alleen voor deze moordenaar, maar voor al die zondaren die hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Want nu gaan we horen hoe zijn kruisdood, maar wel in het bijzonder de kruisdood van Jezus, voor deze moordenaar tot een eeuwige zegen wordt. Hij bevindt zich zo dicht bij Jezus dat hij met Jezus kan spreken. Hangend tussen hemel en aarde kan die vrijheid communiceren met Jezus. Het is wat, hè? Zo vlak voor zijn dood. Communiceren met Jezus. Jezus heeft tot hiertoe nog niet anders gehoord dan spot en hoon. Dit is voor Jezus toch een stukje hemel op aarde geweest. Nu hij deze man hoort smeken. Het lijkt wel alsof de hemelse Vader hier al laat zien dat de belofte vervuld staat te worden. Zo zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Het offer is nog niet gebracht, maar het zaad is er al. Dit is de eersteling, zullen we het zomaar zeggen, die daadwerkelijk vanuit het offer van Christus de kracht tot die nieuwe geboorte ontvangt. Hij mag al zaad zien. De hemelse Vader heeft zijn Heilige Geest al voluit aan het werk gezet om dat heerlijke heilswerk van zijn lieve Zoon dat hij hier hangt te volbrengen, nu al een plek te geven in het hart van een moordenaar. Moet eens luisteren wat een ootmoed er doorklinkt in het gebed van deze man. Heere, zegt hij, gedenk mijner. Als geen uw koninkrijk zult gekomen zijn. Wat ons allereerst opvalt is hier dat hij hier de Heere Jezus Heere noemt. Kyrios staat er in het Grieks. En daarmee erkent hij de grootheid, de macht, maar ook die bijzondere genadige heerschappij van de Messias. Ja, die zich kennelijk nu ook van hem meester heeft gemaakt. Want, zegt Paulus, niemand kan zeggen Jezus Christus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. De moordenaar die de grootheid van zijn kwaad gevoelt, durft aan deze Kyrios, aan deze Heer alleen maar te vragen om aan hem te denken. Met de grootste schroom en met de diepste eerbied. Dat is ook kenmerkend voor het leven der genade. De Heere maakt zondaren klein en ootmoedig. Heere, denk aan mij. Dat wil zeggen, herinner u aan mij. Als u straks in uw koninkrijk gekomen zult zijn, dan vraag ik u, wilt u dan aan mij denken? Denk aan mij toch in genade, om uw goedheid de ere te geven. Als gij in uw koninkrijk, wat een geloof, hè? Deze man heeft dus oog gekregen voor het koningschap en voor het koninkrijk van de Heer Jezus. En dan moet je kijken wie hier hangt. Hier hangt een naakte. Met een doornenkroon op het hoofd. Handen en voeten doorboord. Afgemat. Lijdend. Niet alleen aan het lichaam zoals deze moordenaars lijden. Maar hij lijdt allermeest naar de ziel. Omdat de toorn Gods in zijn ziel brandt. Niet alleen over de zonde van deze twee moordenaars, maar zo beleiden wij met de catechismus de zonde van het ganse menselijke geslacht. Of zoals Jezus daar zelf van, of Johannes daarvan heeft getuigd, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Wat een geloof moet je hebben om in hem een koning te zien. Hij draagt geen koningsmantel. Geen gouden scepter. Nee, hier hangt een stervende man. Met een doornenkroon. Maar met de ogen van het geloof mag hij geloven wat er boven het hoofd van Jezus geschreven staat. Jezus, de Nazarener. De koning der Joden. De koning van de godlovers. Wat een geloof is dit geweest. Jezus hangt hier in hetzelfde oordeel als hij, stervend aan een hout. En dan toch te spreken over binnengaan in zijn koninkrijk als koning. Daarin beleidt hij dus te geloven dat de dood van Jezus niet het laatste woord zal hebben. Maar het leven, het koninkrijk is het koninkrijk van de opgestane Christus. En dan moet u weten dat niemand van die vrouwen en die enkele discipel die daar van ver heeft gestaan, heeft geloofd dat Jezus uit de doden zou verrijzen. U weet hoe ze straks achter gesloten deuren zullen zitten. Totaal, totaal verweest. Geen enkel geloof voor de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Maar hier horen we een man in geloof over zijn koning en zijn koninkrijk. Spreek, nu mag het waar zijn voor hem. Zo leeft hij vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. Wat een eenvoud ziet de bekering van deze moordenaar. Om 11:55 opent Christus met een koninklijk gebaar voor deze moordenaar de poort naar het paradijs. En Jezus gaat gewoon door aan dat kruis met zijn werk wat er bij God te doen is. Werk dat hij 3 jaar lang met al de liefde van zijn hart heeft gedaan, maar hier op het kruis gewoon mee doorgaat. Hij maakt hier weer zalig wat verloren is. Dat doet hij. Hij kan het niet laten, met eerbied gezegd, om in de laatste minuten van het leven van deze moordenaar zijn zoenbloed actief te maken tot een volkomen verzoening voor al zijn zonden. Wat wordt het hier zichtbaar? Vijanden worden met God verzoend door de dood van zijn zoon. Wat een kracht, wat een kracht. Spreekt er uit het bloed van het lam. Jezus gaat zijn kind thuis halen. Hij haalt hem voor de poorten van de hel weg, om hem door de poorten van het paradijs te doen ingaan. Luister maar wat Jezus zegt, voorwaar, letterlijk staat er amen. Dus het antwoord op het gebed van de moordenaar is amen. Dat moet ook wat geweest zijn, hè. Dat Jezus het amen uitspreekt op het gebed van deze moordenaar. Heere, gedenk mij er als je in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Amen. Aangrijpend. Het zal waar en zeker zijn, broeder. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Je kunt ook vertalen vanaf nu zul je met mij in het paradijs zijn. Wonderlijk, hè? Dat Jezus hier niet over het koninkrijk spreekt zoals deze man dat vroeg. Gedenk mij naar als je in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Nee, zegt Jezus. Je zult met mij in het paradijs zijn. Weet je wat dat ons wil leren? Waar hij mee bezig is geweest op dat kruis in zijn hart. Hij hangt in de hel, bij wijze van spreken. En zijn gedachten zijn bij het paradijs. Om de vreugde die hem was voorgesteld, het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Dat mag je hier in zien en horen. Aan het kruis geslagen, gefolterd, gehoond, gehangen tussen 2 misdadigers. Maar in zijn hart leeft het paradijs Gods, vol van de heerlijkheid, die wacht. Een terugkeer, Vader, naar die rechte verhouding tussen u en tussen de mens, waarvan, zeg maar, deze moordenaar nu echt een prototype mag zijn. We noemden hem de eersteling. De eersteling van de oogst die binnengehaald wordt. Deze misdadiger die met hem vernederd is aan het kruis, zal nu ook met hem verheerlijkt worden in het paradijs. O, onze lieve zaligmaker Jezus Christus mag gelovig zien op de uitkomst van zijn heilswerk. Vanaf het kruis ziet deze bloedbruidegom de weergaloze schoonheid van zijn bruid. Weet u het nog, Hooglied 4, Paradijs. Deze biddende moordenaar wordt door deze woorden van Jezus, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, bekleed met het bruiloftskleed. Hij wordt hier gewassen en gereinigd door het bloed van Christus. Nu mag hij hier hangen als een reine maagd, zonder vlek, zonder rimpel. Nu mag deze moordenaar de bruid zijn van Christus in het paradijs. Zoals Jezus het zegt in Hooglied 4. Zo kijkt hij nu naar die moordenaar. Mijn zuster, o bruid, Gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs granaatappelen met edele vruchten. En zo mag gij als zijn bruid met hem zijn hof betreden. Zal hij hem voeren om te weiden in de hoven, om de leliën te verzamelen. O, wie van ons laat zich nu meevoeren door deze bruidegom? Dat zijn zij, die hem met deze moordenaar lief hebben gekregen. Kom, wie is hij nu voor ons? Geef nou eens antwoord, die aard. Mag ik het voor u zeggen, mag ik het voor jou zeggen dan? Zulkeen is mijn liefste. Zulkeen is mijn vriend. Ja, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen, terwijl de geest met gladde tongen drijft, is als de geest, is als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mens ver te boven. Genade is op uw lippen uitgestort, die schevengeluk van God gezegend wordt. O heerlijk, ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw goddelijke daad met diepst ontzag aandachtig gadeslaan. Of, ik durf het haast niet te zeggen, blijven we vijandig? Godsdienstig, oh ja, al die mensen die langs dat kruis voorbij gingen, waren alleszins godsdienstige mensen. En toch waren het vijanden. Geboren vijanden, dat geldt nou ieder schepsel. En denk nou daar niet gering over, ja, het valt wel mee, nee. We hebben God op het hoogst misdaan. En wat komt dat hier weer openbaar? Als Jezus daar hangt tussen twee spottende Joden. Vergis je niet. Er hangen geen Romeinen naast hem, er hangen Joden naast hem. Broeders. Maar wel vol vijandschap. Hoe moet dat nou toch? Nou, hier wordt ons toch de weg gewezen. Er is maar één moordenaar bekeerd. Maar er zijn wel mensen die ter 11:00 nog tot geloof en bekering komen. Maar waarom moet het zo lang duren? Hij die vorst der aard is onze hulde zo waard. En laat ieder kind van God het maar getuigen in Hedel. Als je eenmaal door hem bent opgezocht. En dat deed hij zoals het nu gebeurt, door woord en geest. En je mocht zien dat je zonder Jezus niet meer verder kon. Wat is een leven met Jezus, een rijk leven? O zondaren, spreek van hem. Getuig van hem, wie hij is voor u en wie hij is voor jou. Wat het zeggen wil om in de lijdenstijd op hem gericht te worden. Dat God je het hoofd omhoog heft om op zijn wang te zien. Om het zo te ervaren. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Aan al de oprechte van harte ten troost verspreidt. In smart juicht vrome om uw lot. En verblijft u steeds in God. Vergeet u het niet dat hij voor u heeft gebeden en voor jou en voor mij. Daarom kan het hoor. Als hij voor rechtvaardig had gebeden, vielen we allemaal buiten. Buiten de invloed van zijn gebed. Maar nu te horen, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ik heb hem een gebed Andrew Gray geciteerd, die al zijn hoorders toeroept in zijn kerk in Glasgow. Glasgow, Glasgow, één blik op Jezus. En u bent behouden. Nou, we zijn er getuige van geweest hoe vijanden met God verzoend worden door de dood van Christus. We hebben het horen gebeuren en we hebben het zien gebeuren. En zo krijgt het verloren paradijs weer aantrekkingskracht. Kijk, als we zien wat we missen, en dat is ons toch verkondigd vanmorgen, en dat door eigen schuld, al dan hier het paradijs geopend zien, door de woorden van Jezus. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ik heb gezegd, dan horen we wat er in het hart van Jezus leeft, terwijl zijn lichaam vecht tegen de wondkoortsen, terwijl de toorn van God in zijn ziel brandt. Is hij met het paradijs Gods bezig? O, mag het deze moordenaar gelden, komt in gij gezegende van de Vader en beërft het koninkrijk dat ik voor u weggelegd heb van voor de grondlegging der wereld. Dan mag deze man het persoonlijk uit de mond van Jezus horen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is dat paradijs waarvan we in het begin zeiden dat Paulus zegt dat het onder woorden niet is te brengen. Hetgeen het oog niet heeft gezien en hetgeen het oor niet heeft gehoord, heeft God bereid degenen die hem lief hebben. Nou, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Weet u wat hier ook in beluisterd wordt? De geloofstaal van de Heere Jezus Christus zelf. Je mag zo merken dat hij zijn kerk voorgaat in de weg van het geloof. Want hij bevindt zich hier nog, hè, voor de drieuurige dikke duisternis. Laten we dat niet vergeten. Maar hij spreekt hier over het paradijs dat wacht. Hij gelooft zich over de duisternis heen. Deze zoon die hier getuigt zal straks losgerukt worden uit de gemeenschap van zijn hemelse Vader om onder te gaan, onder de eeuwige straf die op hem gelegd zal worden. Maar nog juist voor die tijd krijgt deze moordenaar de belofte mee: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En zo wordt deze moordenaar thuis gehaald voor Christus in de Godverlatenheid afdaalde. Als Christus zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, is dat heden. Maar dan zult u zeggen, ja, maar hij zal straks nog van God verlaten worden. Ja, naar zijn menselijke natuur. Maar naar zijn goddelijke natuur is hij geen ogenblik geweken van deze moordenaar. Vandaar, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dan wordt hij zelf tot een vloek. En in die nood schreeuwt hij: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nou, ziende op deze moordenaar kunnen we zeggen, opdat de moordenaar in het paradijs zou zijn. Daarom is hij van God verlaten geweest. Waarom? Opdat ook wij die in hem geloven als overwinnaar zullen eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Paradijs Gods waar God alles zal zijn en in allen. O, dan zullen we verenigd worden met de drie-enige God. Met Vader, Zoon en Heilige Geest. Dan mag het u en mij gelden. En jou gelden. Die deze zaligmaker hebben lief gekregen. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Mijn voet geschraagd. Die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Amen. Zingen wij Psalm 116, het vijfde vers. 116, vers 5. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u hartelijk dat u ons uw woord hebt gelaten, te midden van de bijzondere omstandigheden waarin wij leven, waar duizenden wereldwijd binnen enkele dagen uit het leven worden weggerukt. En het openbare leven op alle fronten totaal is veranderd. Bent u dezelfde gebleven? Gij evenwel. Gij blijft dezelfde, o Heer, uw oordeel berust op de allerbeste wet. En Heere, geef dat daar oog voor komt of zal zijn. Want wat ons zo opvalt in deze dagen is dat er die ontkenning is van uw hand in dit alles. En waar daar melding van wordt gemaakt, de wereld in vijandschap ontbrandt en ook de kerk. En als wij dan zien op wat er gebeurt op Golgotha, hoeft ons dat niet te verbazen. Want u bent niet veranderd, maar de mensheid is ook niet veranderd. O, wat is het waar dat we ten diepste vijanden zijn van u en van onze naaste. En Heere, nu komen wij u bidden. Of dat u het woord dat u ook vanmorgen weer hebt laten uitgaan, een kracht van u geweest is tot zaligheid. O, wat moet er toch besef leven onder ons, dat ons leven slechts een handbreed is gesteld en onze leeftijd als niets voor u is. En als we dan deze geschiedenis hebben mogen verhalen, hoe een man die om 11:55 nog voluit deelde in spot en haat en laster en verwijten, door uw genade, door enkele woorden van Jezus, tot geloof en bekering werd gebracht. O Heere, laat dan deze woorden ook voor ons woorden zijn geweest die tot geloof en bekering brachten. Tot onszelf komende, opgestaan zijn om naar u te gaan. In de belijdenis. We hebben gezondigd, Heere, tegen de hemel en voor u. Vader, we zijn niet waard uw zoon genaamd te worden. O, zo is deze moorden naar thuis gekomen. Hij vroeg alleen maar om aan hem te denken. En hij kreeg de volle buit. Hij kreeg de volkomen verzoening van al zijn zonden. Hij mocht er hangen voor rekening van Christus. Hij werd ter plaatse versierd met de witte klederen des heils. De mantel der gerechtigheid werd hem omgedaan. En zo kon hij voor u bestaan. Zo kwam de bruid thuis, versierd voor haar man. O God, geef ons toch ogen om te zien, opdat wij niet meer buiten deze Christus zouden kunnen leven. Dat we het met de apostel Paulus mogen getuigen, het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. We mogen leven voor uw rekening. Heren, waar we dat leven niet kennen, o dat dan het woord ons zou dwingen. Zo het ook zegt, dwing ze om in te gaan, dat het woord ze mag dwingen om tot u te vluchten. U hebt nog nooit tot het huis van Jacob gezegd, zoek mij te vergeefs. Heer, zou u al het kwaad dat in deze ziekte tot ons komt, nog een halt willen toeroepen. En zou u het ook nog willen gebruiken, Heer, om wakker te schudden, dat de slaap des doods slaapt. Waar we toch zien wat een onzichtbaar virus teweeg kan brengen. O wij die meenden alles onder controle te hebben, komen er nu achter dat we bij de dag moeten leven om te zien hoe het verloopt. Heere, geef allen die leiding hebben te geven in het publieke leven, verstand met goddelijk licht bestraald, om de juiste beslissingen te nemen. En als ze dan zelf niet voor willen bidden, geef dan onder ons gebed, opdat zo op de vleugelen van het gebed ook zij die grote verantwoordelijkheid hebben, tot de juiste beslissingen gebracht zullen worden. Heren, wat een zegen dat we het kerkelijk leven, hoe dan ook, nog steeds mogen ontvangen als een gave uit uw hand. Over alle theaters en bioscopen en voetbalvelden en allerlei andere activiteiten volledig afgelast zijn, mogen wij nog uw stem horen. En hoe, Heer, geef dat die stem ook voor ons het leven mag betekenen. De stem te horen van de goede herder. We mogen deze gemeente aan u bevelen, ook onze broeder die u hier hebt gesteld, die uw stem tot deze gemeente mag zijn, wil zijn bediening heerlijk maken. We bidden u voor allen die stervende zijn. Hoeveel zijn er dat niet in deze wereld? Voor ons niet te bereiken. Maar Heere, wil ook in die nood nog spreken tot hun ziel. Ik ben uw heil, alleen. O dat de stervensnood er nou ook zal brengen, bij de vorst van het leven. En wil al degenen gedenken die in zorg zijn om al die mensen, zorg mogen verlenen ook, dat het uit de liefde van Christus mag gebeuren. En die zijn er ook, dat weten we, in de verpleging. Onder de artsen, sterk ze, als van onder eeuwige armen. We denken ook aan hen die u aanroepen in de nood van naasten die ernstig ziek zijn. En hen die al moeten treuren om hen die heen gingen. Heere, spreek tot hun ziel in hun geween. Zie, ik ben uw heil alleen. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 45, het eerste en het zevende vers. Het eerste en het zevende vers van Psalm 45. Gemeente gaat heen in vrede, onder de zegen van de Here, die wij in zijn naam op u leggen. De Here zegene u en hij behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.